Psalm 68 en daarvan het 13e vers. Psalm 68. Looft God in zijn gemeente alom, den Heer gij die in het heiligdom als Israëls kroost moogt naderen. Hoe vrolijk gaan de stammen op naar Sion's Godgewijden top met Israëls achtervaderen. De vorsten van elk huisgezin, zij trekken aan. Heer Benjamin, schoon klein hij mocht regeren. Daar Juda's stam die glorie won, gins Naphtali en Zebulon, om God hun koning te eren. Het is Psalm 68 en daarvan het 13e vers. Artikel des geloofs en daarna uit Gods heilig woord een gedeelte van 1 Korinten 15, te beginnen bij vers 20. Ik geloof in God en Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn een enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeven der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. 1 Korinten 15. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een iegelijk in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben, wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht, want hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is dood, want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden dien die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. Anders wat zullen zij doen die voor de doden gedoopt worden, indien de doden ganselijk niet opgewekt worden? Waarom worden zij voor de doden ook gedoopt? Ik sterf alle dagen, terwijl ik betuig bij onze roem, die ik heb in Christus Jezus onze Heere. Zo ik naar de mens tegen de beesten gevochten heb, de Efeze, wat nuttigheid is het mij, indien de doden niet opgewekt worden? Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Dwaalt niet, kwade samensprekingen verderven goede zeden. Waakt oprechtvaardiglijk en zondigt niet. Want sommigen hebben de kennis van God niet, ik zeg het u tot schaamte. Maar zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden, en met goeddanige lichaam zullen ze komen? Gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is. En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet, dat worden zal, maar een bloot graan naar het voorval van tarwe of van enig ander, der andere graan. Maar God geeft het zelf een lichaam gelijk hij wil, en aan een iegelijk zaad zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, maar een ander is het vlees der mensen, en een ander is het vlees der beesten, en een ander het vlees der vissen, en een ander der engelen. vervolging. En er zijn hemelse lichamen, er zijn aardse lichamen, maar een ander is de heerlijkheid der hemelse en een ander der aardse. Een ander is de heerlijkheid der zon en een ander de heerlijkheid der maan en een ander de heerlijkheid der sterren. Want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Tot dusverre. Onze hulp is in de naam des Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader. En Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken u tezamen het aangezicht des Heeren. Heere, gebracht aan de middag van deze heilige rust en sabbatdag, kom nog samen aan de plaats des gebeds. Dat het nog een heilige sabbat voor ons mag worden. Want door we zijn uit de aarde aards. En we zijn zo diep gezonken en gevallen. Dat we onszelf nergens meer een levende indruk van kunnen schenken. Tenzij dat het van de hemel ons geschonken wordt. Ook van dood en eeuwigheid, wat zo ver boven ons natuurlijk verstand ligt, dat we er geen besef van kunnen vormen. God is groot en wij begrijpen het niet. Maar dat het eeuwigheid mag worden, terwijl dat het nog tijd is. Het leven, dat is een damp en de dood wenkt ieder uur. En we zijn al opgeschreven om dit leven te verlaten. En voor die rechter van hemel en aarde gedagvaard te worden. Heere, leer ons toch uit genade onze dagen tellen. Opdat we een wijs hart mochten bekomen. En dat we hier leren sterven eer dat het sterven wordt. Vrede met God in dat gezegende en dierbare bloed des eeuwige verbonds. En wil daartoe de bediening van uw woord ook in deze middag nog zegenen, heiligen en nog toepassen. Komt er zelf nog eens in mee, dat zondaars en zondaressen nog bekeerd mochten worden. Want van nature, we zijn onbekeerd. We liggen allemaal buiten God en zonder God op de wereld. Maar van eeuwigheid zijt ge over uw volk bewogen geweest in uzelf. En uw zoon niet gesproken. Paard maar overgegeven en is geworden de eersteling dergenen die ontslapen zijn en dat niet voor zichzelf alleen maar voor de ganse kerk die in hem begrepen is zoals ook in deze middag wensen te vernemen. Ge mocht aan alle plaatsen uw heerschappij uw woord nog willen zegenen. Uw koninkrijk nog uitbreiden ook onder Joden en Heidenen, over de lengte en over de breedte der aarde. Doe nog wel bij Sion, bouw de muren van Jeruzalem nog genadelijk op. Wat onmogelijk is bij de mensen, dat is mogelijk bij God. Heere, laat u zelf nog eens verbidden in deze dag van biddeloze schepsels. En dat uw naam en uw kracht nog wilde verhogen, ook in het midden van ons. En dat er voor een doorn nog een dennenboom, voor een distel nog een mitte mag opgaan. En dat het ten Heere zij tot een naam en tot een eeuwig teken, dat niet uitgeroeid zal worden. Ook die familie die hierheen kwam en die er zijn, om die geliefde echtgenote, moeder, dochter te en zuster te begraven, die zo lang ziek gelegen heeft en door zoveel pijn en smarten de leven heeft moeten eindigen hier op aarde. Was er van gehoord en was er van gezien hebben, dat het aan de arme harten geheiligd mag worden, persoonlijke zaak worden, tussen God en de zielen, ook die weduwe in bijzonder ondersteunen, waar ze haar kind aan dat graf heeft moeten toevertrouwen met die andere zusters en broers en man. Gedenk uit loutere genade om het bloed des verbonds. En dat we hier dag aan dag leerden sterven zoals we uit uw woord gehoord hebben. Van uw knecht Paulus, ik sterf alle dag. Terwijl ik betuig bij onze roem die ik heb in Christus Jezus. Onthoud in het spreken, in het lezen, in het prediken, uw heilige geest niet. Die hebben we zo nodig, persoonlijk, in ons eigen hart en in ons eigen leven. We hebben ons eigen overal uitgezondigd en overal buiten gezondigd. Maar o, gedenk nog, uit loutere genade, naar ons geslacht. O, er waren in Nineveh zoveel kindertjes die geen onderscheid wisten tussen goed en kwaad. Het is niet anders nu. Oh, dan moet de mens zeggen, die diepte van de val, daar zijn geen woorden voor te vinden om het ooit uit te drukken. Nou, allemaal eigen schuld. Maar geen eigen schuld kunnen worden. En schuld, nou, dat is onmogelijk. Tenzij dat we in de schuld door God zelf gebracht worden. Heere, laat de bediening in dit middaguur nog tot een winst en tot een zegen zijn voor een arm en ellendig schepsel. Al was er maar eens een enkeling die van dood levend, al zou het er maar eens een wezen, dat er zijn gerucht van uitging, dat daar en daar nog een in Sion geboren is, en dat de Allerhoogste zelf ze zal bevestigen en schragen. En op zijn rol waar hij de volken schrijft en tellen. Als in Israël ingelijfd en doen de naam van Sion's kinderen dragen. De zieken en de kranken, we dragen het op in die troon. Wat thuis mocht komen. Wat morgen weer in het ziekenhuis gaan zal. En wat thuis nog verzorgd wordt, toch. Wat een ellende, het is een weinigje relief. Dat je ook aan die vader nog hebt gegeven, zoals we gehoord hebben. Waarin de eerste dagen van de week zijn pijn en smart te groot was. Heer, ontferm u er nog over. De roepstemmen. Die zijn zo veel en die zijn zo groot. Dat het ons hart er niet verharden mocht. Maar dat het nog lijden mocht. Tot waarachtige bekering. weduwen en wezen mochten nog sterken in de eenzaam leven. Ook die met ons niet vergaderen kunnen. Vanwege ouderdom en zwakheid aan haar huis gebonden. Heer, gedenk nog des ontfermers en die voor de poorten des doods liggen. Dat ze voorbereid en toebereid om straks geen vreemd God te zullen aanschouwen. Maar verzadigd met uw goddelijk beeld, wil in het lezen gedenken, hem die heeft te lezen, en zij die zullen luisteren, met de vergadering met wie we samen hier zijn ingesloten. O, gedenk des ontfermers uit louter genade, en dat u maar aan mocht lopen als een waterstroom, nog leraars verwekken naar uw hart, die naar het hart van Jeruzalem spreken en verwaardig de volle raad Gods uit te dragen. Vervul de noden van land en volk in de donkerheid van de tijden waar een bange toekomst voor de deur staat. Wat wij niet beschrijven kunnen. Maar wie God verlaat, die heeft smart. Op smart te vrezen, ontferm u nog over ons en over ons geslacht, kinderen en kleinkinderen. Wil uw genade nog groot maken en in Christus nog een alles vervullend God in de verzoening van al onze misdaden en ook ons nog kracht naar het lichaam en vermogen naar de ziel schenken. Om nog een enkel woord tot stichting in deze middag te mogen spreken. En dat om Jezus willen. Amen. Van de 90ste psalm zingen we nu met elkander het 5e en het 6e vers. Psalm 90. 5 en 6. Wanneer uw toorn en gramschap ons bezwaren, en dan wenden, dan verdwijnen onze jaren. Wij zien hen als gedachten heen en varen, of blijft uw gunst ons in het leven sparen? Dan klimmen wij ten hoogste tot een top van 70 of 80 jaren op. Helaas het best van onze dagen baart dikwijls smart, geeft dikwijls tot verklaren. Daar zorg, verdriet en jammerlijke plagen steeds beurt om beurt de matte ziel doorknagen. De levensdraad wordt zielig afgesneden. Wij schenen sterk en ach, wij vliegen heen. Het is het 5e en het 6e vers van Psalm 90. gelieten. Wat we daar gezongen hebben, op Psalm 90, dat is voor de mens niet zo opwekkend. Voor een mens die origineel naar Gods beeld was geschapen, naar met Gods beeld was versierd. In het eerst van de wereld, dan werden de mensen 500, 600, 700, 800. Er was zelfs een man die is geklommen tot 969 jaar. Niet tot 1000, want dat kan niet. Dat behoudt de Heer voor zichzelf. 1000 jaar als één dag. En één dag als 1000 jaar. Daar is een mens nooit toe verwaardigd geworden. Later is dat gezakt en minder geworden. Mozes is nog 120 geworden. Abraham 175. Maar in de dagen van Mozes, dan is het waar geworden, indien we sterk zijn. 70, indien we zeer sterk zijn, 80 jaar. En dan nog al dat verdriet en al die zorg en al die moeite en al dat kruis en al die wederwaardigheden die in het leven zich opdoen en waar we vanmiddag nog iets over willen zeggen. Wat in zonderheid Gods volk hier inleven moet in de tijd dat ze hier op de wereld zijn. Mijn tekst, dat is bij vernieuwing vanmiddag in 1 Korinthe 15. Ik lees u voor, 20e vers. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn tot dusver. We hebben de vorige week, voor een deel dagen geleden, iets gezegd over de werkelijkheid van het leven. Nu vanmiddag over de gegronde hopen in dat moedeloze leven voor het volk van God. Toch zou ik vanmiddag nog een ogenblikje terug willen gaan naar wat we de laatste keer opgemerkt hebben tot de verklaring van deze tekst. In het 19e vers staat er, indien we alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn we de ellendigste van alle mensen. Natuurlijk, als God een mens bekeert, dan wordt er in zijn hart een levende hoop gewerkt. Zowel als dat zo'n ziel liefde krijgt en geloof krijgt. Drie weldaden die dat volk in het leven nooit meer kan verliezen. Waar die grote koning die gezeten is aan de rechterhand des vaders zorg voor draagt. Zelf worden ze in de kracht God bewaard door het geloof tot de zaligheid die bereid zal worden en geopenbaard in de laatste tijd, maar ook die koning die draagt zorg voor wat hij aan dat volk heeft geschonken. En dat is geloof, hoop en liefde. Toch zijn er tijden dat dat volk er zelf een gevoel, zoals de tekst hier zegt, als de ellendigste van alle mensen. We zijn wel eens begonnen met Adam. Dat gaan we vanmiddag ook doen, maar toch in dit verband van de levende hopen heb ik nog something else in mijn gedachten en in mijn hart. Er is nooit een mens geweest en een vrouw op de wereld die zo diep de gevolgen van de zonde hebben moeten inleven als Adam en Eva. In zonderheid Adam. Want die man was het hoofd van het menselijke geslacht. En hij heeft in onderscheiding van Eva niet alleen voor zichzelf een gezondigd, maar voor dat gehele geslacht gezondigd. Voor al die miljoenen, miljoenen die op de wereld zouden komen. We hebben het u voorgelezen, door één mens is de dood in de wereld gekomen. Door één mens. Eva, die heeft alleen gezondigd voor zichzelf. Daarom, we sterven niet omdat Eva gezondigd heeft, maar we sterven omdat Adam gezondigd heeft. En wat moet die man, wat moet die man op zijn schouders gehad hebben? Ja. Daar moet een krachtdadige ondersteuning van de hemel in die man zijn leven geweest zijn. Denk maar aan de gevallen in het leven waar een man of soms ook wel een vrouw dat ze niet alleen haar eigen leven verwoesten, maar ook het leven verwoesten van haar kinderen en van haar kleinkinderen. Wat ook niet te beschrijven is, geliefden, wat ook niet uitgedrukt kan worden hier op de wereld. En dat ze, zolang als ze leven, zou ze genade hebben, hoe lang als ze leven, de gevolgen daarvan moet dragen. Maar nu Adam het hoofd van het menselijke geslacht, de ellendigste van alle mensen. We hebben dat pas nog genoemd, misschien de laatste keer wel, dat toen dat eerste kind geboren werd bij Eva en door haar op de wereld gebracht, toen heeft ze gezegd, ik heb een man van de Heer gekregen. En dat die heeft gezien op Christus, op dat zadervrouw. Maar die jongen die ze op de wereld gebracht heeft, dat is een moordenaar geworden. Die is met bloed aan zijn handen gestorven. Dat bloed had onwraakelijk. Ja. Maar zo moet ook elk van Gods kinderen de gevolgen van de zonde meeslepen, zolang als ze op de wereld zijn. Wanneer we het over de zonde hebben, dan spreken we ten eerste over de heerschappij van de zonde, ten tweede over de schuld van de zonde, ten derde over de smet van de zonde, en ten vierde over de gevolgen van de zonde. De heerschappij van de zonde, die wordt verbroken in de wedergeboorte. De schuld van de zonde, die wordt weggenomen in de rechtvaardigmaking. wanneer God de schuld van zijn volk werpt in een zee van eeuwige vergetelheid, om ze nooit meer te gedenken. Maar de smet van de zonde, die blijft zo lang als we hier in dit leven zijn. Helen roept die lieve man die nog spreekt nadat hij gestorven is. Die zegt in zijn vragenboekje dat het is die inklevende verdorvenheid die zich verspreidt over de ganse mens. En dat is wat. Dat heeft Paulus doen zuchten in Romeinen 7. Ik, ellendig mens, wie zal me verlossen uit het lichaam deze dood? Maar ook de gevolgen van de zonde, die blijven voor Gods kinderen zo lang als ze leven. En voor de lichaam, totdat de dag der opstanding komt. Want dat lichaam dat begraven wordt, dat gaat over tot stof. Na een enkel ogenblik of jaar is er van dat lichaam niet anders dan stof overgebleven. In de dag van de verrijzing zal dat lichaam opgewekt worden en zal dat lichaam met de ziel verenigd om dan opgenomen te worden in eerlijkheid en om de wens van hun hart voor eeuwig te ontvangen. Maar vanmiddag heb ik nog wat anders in mijn gedachten. En dat is dit. Als God nu een mens bekeert, we zullen bij het begin maar beginnen. Dan wordt een mens een ellendig schepsel. Was ik maar nooit geboren, had ik het daglicht maar nooit aanschouwd. Was ik maar een beest. Want als die sterven, dan is dat gelopen. Dan is het klaar. Maar met mij is niet klaar gesterven. Nee. En als ik onbekeerd zal sterven, dan staat in Hebreeën en vreselijk zal het zijn om te vallen in de handen van een levend. Waar wij geen gedachten van kunnen vormen. Mogen. Wat dat zijn zal. Daarom gemeente die werkelijkheid als een mens voor eigen rekening zal sterven. En de eeuwigheid aan zal moeten doen. En dan hier geleefd. Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, dat morgen dan sterven. Geen gedachte over de hel en geen gedachte over de eeuwigheid. En bij wijze van spreken, gemeente, als zou je mens doodslaan, dan komt er nog niet toe. Nee. Het is allemaal zo anders als dat in onze dagen voorgesteld wordt. Oh, dan is het zo makkelijk om te geloven. En om gerust naar de eeuwigheid te gaan. Maar dat is niet zo. Daar moeten wat tranen geschreeuwd worden. Daar moet wat lijden geleden worden. Zal het einde eenmaal vrede zijn? Want er staat van de ganse kerken Gods dat ze door vele verdrukkingen zullen ingaan in het koninkrijk Gods. Dat de kerken Gods, de ellendigste van alle mensen, En u is God vrij in zijn bediening, in zijn bedeling. Daar gaan we vanmiddag niet verder op in. Dat moet ook niet. Er zijn zielen geweest op de wereld die na een korte tijd de wens van haar hart verkregen hebben, daarin dat ze de schuld vergeven, de liefde en genade Gods hebben leren kennen. Denk aan Saulus op de weg naar Damascus. Die man heeft 3 moeilijke dagen gehad, zelf. Maar die man die is spoedig tot de kennis, tot de zaligmakende kennis van Christus gekomen. De stokbewaarder aan de rand van de wanhoop, maar ontvangen de genade om te geloven in de Heer Jezus Christus en zalig te mogen worden. Cornelius, er zijn meer mensen geweest, maar daar zijn ook velen geweest die al de leven der dienst bereid onderworpen zijn. Mensen geweest die hun hele leven benauwd zijn geworden en gemaakt van de dood. Al konden ze niet ontkennen dat de genade in hun hart verheerlijkt was. Maar om te sterven, dat is nog wat anders. Daarom maken we onderscheid tussen genade om te leven en genade om te sterven. En dat geeft God nu geen 30 jaar van tevoren, hoor. Nee. Dat krijgt een ziel op het moment, op het ogenblik, wanneer ze het nodig hebben. Wil zijn genade niet. Wat zou een kind van God over het algemeen een zorgeloos leven krijgen en hebben, als hij daar 30, 40 jaar voor zijn dood kreeg, die sterfensgenade? De Heer weet wel wat een doek mis. Want er is eigenlijk aan ons, als we eerlijk zijn, niets toevertrouwd. Maar nu nog wat anders. De ellendigste van alle mensen. Ik denk, daar is niet één van ons volk die daar vreemdeling van blijft. Niet één. Er is zoveel gemeente wat niet verteld wordt. Wat aan andere mensen niet meegedeeld wordt. Er zijn stomme kruisen. En dat zijn kruisen die zo groot zijn dat ze uit de deur niet naar buiten gebracht kunnen worden. En waar ze het hele leven mee gebukt over de aarde gaan. En als ik nu vanmiddag eens 2 mensen noemen, zou ik dat meer kunnen noemen. Als ik nu eens 2 mensen op ging noemen vanmiddag, dan zou je kunnen begrijpen, mensen, wat ik bedoel. De ellendigste van alle mensen. Wie zou daarbij behoord hebben, denk je, bij die mensen? Dat is Thomas geweest en dat is Petrus geweest. De ellendigste van alle mensen. Die Thomas die in de strikken van het ongeloof verward is geworden. En al heten zichzelf een verkeerd uitgelaten tegen de andere discipel. Maar toch heeft die man onwillekeurig ogenblikken gehad in zijn leven dat een de ellendigste van alle mensen was. En waarin bestond dat, zou je vragen vanmiddag? En dan zou ik zeggen, dat bestond niet daarin dat die man maar niet geloven kon in de opstanding van de Heer Jezus. Er zijn zielen in Gods kerk die niet geloven kunnen in de dood van de Heer Jezus. Voor wie die dood een mysterie is, een verborgenheid. En dat ze daar zelf in begrepen zijn en in de vrucht daarvan delen, dat is voor die zielen onmogelijk. Onmogelijk. De schuld getuigt tegen haar. De ongerechtigheid die veroordeelt ze. Ze gaan onder de vloek en onder de toren Gods over de wereld. En nu kunnen ze wel weten dat er een Christus gekomen is. Daar kan de harte wel door verkwikt zijn geworden. Maar dat een voor hun persoonlijk gestorven is. Dat de gramschap Gods voor hun persoonlijk geblust is. En dat God nu met hen verzoend is in en door Christus. Thomas, die heeft tegen die dood van Christus aangekeken. En die man die kon er niet uitkomen, onmogelijk. Want vanzelf, gemeente, al lezen we dat nu 1000 keer in de Bijbel, dan heb ik daar toch geen profijt van. Het moet persoonlijk waar worden voor mijn eigen hart en leven. Zoals ook de komst van Christus in de wereld waar moet worden voor mijn eigen zielen. Dat hij kwam in de wereld niet om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars te bekeren. Wanneer dat nu persoonlijk wordt en een persoonlijke zaak wordt tussen God en onze zielen, dan is dat anders. Maar zolang als dat verborgen is, dan loopt een mens over die wereld tom te zwerven. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aarde. Dan blijft dat een open vraag voor dat volk. Als ik dat niet maar eens wist. En dat helpt niet als een dominee dat zou zeggen, een kind van God tegen je zou zeggen. Maar dat moet ik uit de hemel zelf te weten komen. God sprak eenmaal een woord. Ik heb het tot 2 maal toe gehoord. Dat de sterkte Godes is. Dat is ook zo met de opstanding. Allemaal dreigen schuld vanzelf. Want Christus had genoeg over de opstanding gesproken. Het was ook die mensen bekend uit de profeten. Denk maar aan een Isaac die ook in dat opzicht een type van Christus geweest is. Denk maar aan Jona de profeet, 3 dagen en 3 nachten in de buik van die vis. En daarna weer op de wereld terechtgekomen. Maar toch mensen, ik kan het eigenlijk in geen woorden uitdrukken, hoe persoonlijk dat nu voor een mens moet worden, dat die strijd die we ermee gehad hebben, of het voor mij is, dat nu eens gebroken was en gebroken is. En dat onze zielen gesteld wordt in de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Aan Gods zijde, dan is dat maar een moment. Dan is dat maar een ogenblik. Er is een ogenblik in zijn toorn, staat er. Maar er is ook een leven in zijn goedgunstigheid. In Psalm 30, des avonds vannacht het geween, en des morgens dan is er gejuich. Hoe lang heeft Jacob op de wereld gelopen, dat hem niet wist dat Jozef leefde? Natuurlijk, als Jozef gestorven was, dan was Jacob ook gestorven. Kan je bereiken, kan je het volgen? Maar daar had die man ook geen inzicht in. Nee. Die had er ook geen inzicht in. En als je dan na zoveel jaar hoort dat Jozef leeft, dan in de heerlijkheid van zijn zielenleven, dan zegt hij aanstonds, ik zal gaan en hem zien eer dat ik sterf. Dan wil hij zo doorspringen. Maar dat gaat ook niet, want die man is een oude man. He. Die kan niet meer op de pad komen. Nee. En die heeft moeten wachten totdat de wagens en de paarden van Jozef voor de deur kwamen om te halen. Fred, dat is een zaakje. Maar nu die Thomas, die is voor zijn eigen zielen in zulke verwoesting geweest. En in zulke diepte. Dat mij eigenlijk op het punt stond om te bezwijken. Petrus is een ander geval. Hetzelfde, maar ook weer andere omstandigheden. Daar staat van Petrus nadat een Christus verloochend had. Dat hij naar buiten ging en weende bitterlijk. Voor die man is het eigenlijk geweest, dat hij goed beschouwen mag, is het eigenlijk geweest of hij de onvergeeflijke zonde gedaan had. Dat er nooit geen vergeving meer voor die man was. Toch heeft Petrus met zijn liefde oog op hem gekeken. Niet wat gezegd hoor, nee. Geen woord tegen hem gezegd. Maar dat liefde oog van Christus, dat heeft zijn hart te verbroken. En dat was de reden dat die man in tranen is weggezonken. Let. In tranen weggezonken en weggesmolten. Zou die Petrus, die andere discipelen, niet veel hoger en gelukkiger geacht hebben als hemzelf? O ja, want er was nooit een mens voor zijn gedachten die het zo droevig afgemaakt had als Petrus. Hij heeft al 3 jaar aan elkaar met die Christus gewandeld en gehandeld, geleefd en verkeerd, vergeten, gedronken. En hij dan in publiek gaat zeggen, ik ken die mens niet. Ik weet helemaal niet waar je het over hebt. De ellendigste van alle mensen. En dan van die vrijdagavond tot zondagmiddag, 3 dagen, daar over de wereld gezworven onder die last. Er staat ergens in de psalmen, zulke last van zonde en plagen niet te dragen, drukken mij het hoofd naar beneden. In onze dagen wordt dat allemaal weggecijferd. O, oh, wat een bedrog, mensen. Wat een bedrog over het algemeen. Waarover de zonde bijna niet meer gepraat wordt. Over het gewicht van de zonde. En zal het niet noodzakelijk zijn om dat te kennen, persoonlijk voor onszelf, de ellendigste van alle mensen. En u heeft Christus bij zijn eerste ontmoeting met Petrus het welgemaakt, als kind weer aanvaard, maar als knecht nog niet hersteld. En u is hem wel naar de Heer Jezus toegezwongen. Toen Johannes zei, het is de Heer, dan vliegt hij zo in het water. En hij heeft geen ogenblikje benauwd geweest om te verdrinken ook. Als ze mij nu eens in de leek van muziek kan horen vanmiddag, dan denk ik dat het eerste vrouw is dat ik denk ik zal verdrinken. Maar dat heeft die Petrus niet geweest. Nee, dat heeft voor Petrus niet geweest. Hoe brandde mijn genegenheid. Om scheren voor of in te trekken. Mijn ziel bezwijkt van sterke lang. Aan die voeten van Jezus terechtgekomen. Dat Christus wat tegen hem gezegd heeft of hij tegen Christus, daar staat niks van beschreven. Nee. Daar heb je wel tranen gebloed, kan je bereid hebben. Tranen van smart, tranen van berouw. Maar de vergeving, de herstelling, want gemeente, daar moet elke keer een daad van de hemel plaats hebben, hoor, om kinderlijke vrijmoedigheid van de hemel te ontvangen. Een daad van de hemel. En dat dat persoonlijk is, dat hebben we vanmorgen gehoord. Eerst gaat de Heer Jezus een maaltijd houden. En daar hebben ze zichzelf geen stukje brood aan toegevoegd. En geen visje erbij gelegd. Nee, dat was een maaltijd op dat vuur gebrand. Was het gebraden. Alles klaar. Alle dingen zijn gereed, zegt Christus in Lucas 14. Maar het wachtte toch al maar erop dat Petrus ook als gevallen apostel in de schuld voor God zou komen. Ja. Sion zou door recht verlost worden. En de wederkerende door gerecht. De ellendigste van alle mensen. Als dat nu niet eens weggenomen wordt. Als dat nu niet weggenomen wordt, geliefd, wat dan? En bij die man is dat ook in zijn harte geweest. 1000 zorgen, 1000 doden kwellen. Mijn angstvallig hart. Mensen, misschien is dat niet zo lang meer kunnen. Dat we nog voor u preken. Maar onthoud het je leven langer. Hij nog langer mag leven als dat ik zal leven. Maar dat God zelf inwendig alles uit de weg moet ruimen. Dat God het persoonlijk voor een mens zal moeten wegnemen. Zal in de blijdschap des geloofs delen. En wat plaats gehad heeft, nu kom ik weer tot die tekst terug. Maar nu Christus is opgewekt uit de dood. Daar ligt nu de vaste grondslag voor de hopen van de kerk van God. Die hoop die ze in haar leven gekregen hebben, naar luid van Romeinen 5 vers 5, waar de apostel zegt, en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. En dan in Romeinen 15, het 13e versie, maar volgde allemaal bekanders en de allemaal bijbels, de ware grond. Daarin om Romeinen 15 vers 13, dan schrijft hij Paulus, geïnspireerd door God de Heilige Geest, de God nu der hopen, die vervul je met alle liefde in het geloven. De God nu der hopen. Dan gaat een apostel de vastigheid aangeven, ten eerste dat het in God vast is. En ten tweede dat het in Christus verklaard is en gewaarborgd ligt, want die Christus is opgestaan. Die is dus in het graf niet gebleven. En die is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Er zijn twee mensen in het Oude Testament geweest, Henoch en Elia, die zijn zonder te sterven in de hemel opgenomen. Maar die zijn ook nooit meer teruggekomen. Dat wil zeggen, Elia op de berg der verheerlijking, maar niet op de wereld meer. Die is door mensen niet meer gezien. Maar nu is Christus de eersteling dergenen die ontslapen zijn. Dat is de eerste die door de dood heen gekomen is. En die de dood verslonden heeft tot eeuwige overwinning. En die 40 dagen na zijn opstanding zich levend vertoond heeft met vele bewijzen dat hij werkelijk uit de dood opgestaan is. Dus daar ligt nu de hoop van Gods kerk in gewaarborgd en gegrond. Omdat Christus die heeft zelfs voordat hij stierf in Johannes 14 vers 19 gezegd, ik leef en gij zult leven. Dus nu is dat leven verbonden voor de kerk Gods aan de opstanding van de Heer Jezus Christus. Christus de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn, dat ziet op de goddelijke natuur van Christus, want in de menselijke natuur is een opgestaan, maar de grote betekenis dat hij de waarachtige God was in het eeuwige leven. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, zo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En nu is hij opgestaan, hij is de eersteling geworden. Maar nu die ganse kerk, jong en oud, klein en groot. En is die ganse kerk die is in die Christus begrepen. Die worden deelachtig het leven dat Christus verworven heeft. En dat is nu een leven dat nooit meer sterven kan. Dat leven dat wordt bedreigd, oh ja, mensen, dag en nacht. Laat ik het zomaar uitdrukken vanmiddag. Dag en nacht. Daar komt alles tegenop zolang als dat volkje op de wereld leeft. De wereld die ligt in een doodslaap en in een doodstaat. Maar dat is niet met Gods kinderen. En u heeft hij levend gemaakt dat gedood werd door de misdaden en door de zonde. En u ligt in Christus gewaarborgd in zijn opstanding, De rechtvaardig maken van de kerk. De heilig maken van de kerk. De overwinning van de kerk. Maar ook ligt gewaarborgd de wedergeboorte, de opstanding tot een nieuw leven. We lezen in Johannes 5, vers 25, dat de uren komt en is nu, dat de doden zullen horen de stemmen des Zonen Gods, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Dat wil zeggen dat een duivel die kan dat nooit tegenhouden. Een mens zelf kan het niet tegenhouden. Want God die bekeert zijn volk en ze worden wedergeboren tot een levende hoop, zonder dat God, met de Heer die gesproken vanmiddag, zonder dat de Heer zelf die mensen wat gegeven heeft voordat ze wedergeboren zijn. Een mens die is dood of die is levend. Dr. Kuiper die leerde de veronderstelde wedergeboorte. En de veronderstelde wedergeboorte, dat betekent dat zolang als een mens in geen grove zonde leeft, dan moeten we die man of die vrouw als een onder verbond geboren is en geleefd heeft, houden voor wedergeboren mensen. Maar die leer is tegen de waarheid. Die doet de mens in slaap liggen. Daar ligt tussen dood en leven niets tussen. Niets in. Een mens is dood of een mens is levend. Zou een mens dat dadelijk weten? Nee. Denk maar aan een kind dat geboren wordt. Dat het enige wat dat kind doet als het op de wereld komt, dat is schreien. Niet praten. Nee. En dan staat er in Psalm 42, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstroom, al zo schreeuwt mijn ziel tot uw God. Mijn ziel dorst naar God. Mijn ziel verlangt naar God, in een land door en mat zonder water. Dat zijn de levenstekenen. Zijn er nog meer, ja zeker. Zalig zijn ze die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Ze zullen verzadigd worden. En die verzadiging die is hier bij aanvang, maar dat zal straks volkomen zijn wanneer ze ingaan in de vreugde ons Heeren. Dat volk dat krijgt een leven dat nooit sterven kan. We hebben straks gezegd dat wordt wel bedreigd. Oh ja. Er is zoveel aan verbonden. Veel meer gemeentes dat we vanmiddag allemaal noemen kunnen. We hebben die lijn genoemd, die uit een van de psalmen. Gij weet, o God, hoe ze werven moet op aarde. En als nu David gezalfd is door Samuel als koning, dan heeft hij elke dag de reuken van die zalf niet geroken. Er is zelfs een ogenblik gekomen dat men in 1 Samuel 27 zegt, een der dagen zal door de hand van Saul omkomen. Nog kort voordat een koning werd. En wat is er in dat leven niet voorgevallen? Als Absalom zijn vader had kunnen vermoorden, dan had hij het ook gedaan. Maar hij is niet verder gekomen als hem weg te jagen. Maar aan zijn leven is niet gekomen. Daar heeft God voor gezorgd. Daar staat in Psalm 66. Die ons bewaart ons leven. die voor ons zorgt tot ons behoedt, opdat we niet vallen of beven, ja, dat niet slibberen onze voet. En als ik nu vanmiddag aan Gods kinderen ging vragen, hoe vaak hij de dood voor ogen gezien, hoe vaak heb je moeten sterven, hoe vaak is het verloren geweest, hoe vaak is het een omkomen geweest in je leven, dan kun je daar geen antwoord op geven. Wel dat het gebeurd is, en wel dat het heeft plaatsgehad, en wel, oh, dat ze soms eens een verlichtingtje kregen, en eens een openingetje ontvangen hebben, dat David zegt in Psalm 140, o God, verlos mij uit de banden, waarin de boze mij bekwelt. Maar gedurig komt de mens in datzelfde weer terecht, Gods kinderen. Paulus zegt in 2 Korinthen 4 vers 11, want wij die leven, die worden in de dood overgegeven om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Dat is de levensgang van de kerk. Maar hier staat er, maar nu Christus is opgewekt uit de dood. Dat is gebeurd. Hij komt nooit meer in de dood. Maar nu leeft die koning eeuwiglijk en altoos. Zo leeft die vorst altoos. En dat is de waarborg van de geestelijke opstanding, zowel als van de opstanding van het lichaam, wat beide door die gezegende Christus is verworven. En waar dat in openbaar wordt in de leven, wanneer het praktijk mag worden, nu dan, o Heer, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. Verlos mij door uw onweerstaanbare kracht van al mijn ongerechtigheden. En stel mij niet getrouwen toeverlaat, den dwazen sterveling, tot de smaad. Het is het vijfde vers van de 19e psalm. 39. Dus het leven van de kerk, dat is verbonden aan de opstanding van Christus uit de doden. En dat leven, dat is geestelijk, maar ook dat leven, dat is natuurlijk en vleeselijk. Want ze zijn haar ziel en lichaam zijn ze gekocht. En u als een kind van God sterft, dan gaat een rechtuit naar de hemel toe. Geen vage vuur, nee, heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Dat lichaam, dat wordt begraven. Verbranden als tegen de waarheid. Absoluut tegen de waarheid. Dat lichaam van Gods kind, dat is gekocht en God zelf zorgt ervoor dat ze begraven worden. De wereld is vol van kerkhoven. En een grote kerkhof, dat is de zee, de oceaan. En wanneer wij met onze vleeslijke gedachten erover gaan denken, oh, dan zegt de mens, hoe is het mogelijk? Hoe kan dat? Hoeveel zullen er door vissen opgegeten zijn? De stof van Johannes Hus, dat hebben die vijanden genomen, nadat het verbrand was. En ze zijn met een boot op de rivier gegaan en ze hebben dat, die as hebben ze daar verspreid in het water, op dat water. De vijandschap, he. Oh, verschrikkelijk. Maar dat zal niet baten, want dat volk, dat krijgt haar eigen lichaam terug. Onsterfelijk. En dan zal dat lichaam met die ziel verenigd voor de troon van God geplaatst worden. En dan zullen ze horen, gaat in, gij gezegende mijn vaders. Berg dat koninkrijk dat voor u bereid wordt van voor de grondlijn der wereld. Er is er een in het Oude Testament geweest, ja, een meer. Jacob die zegt op zijn sterrenbed, op uw zaligheid wacht ik, o Heere. En dat was niet alleen voor zijn zielen, maar dat was ook voor zijn lichaam. Mozes is begraven geworden door God zelf. Ze hebben dat licht aan graf nog kunnen vinden. Maar die staat ook op, o ja. Job die heeft gezegd, en ten laatste, de laatste die over het stof zal opstaan. En nadat ze mijn uidel knaagd zullen hebben, dan zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. En mijn ogen zullen hem zien, en niet een vreemde. En Paulus in 1 Thessalonicenzen 4, dat het sterfelijke onsterfelijkheid zal aandoen. Dat dat vernederd lichaam verheerlijkt zal worden, gelijkvormig aan het lichaam van Christus. Allen die in Jezus ontslapen zijn. En dan is het laatste woord in 1 Thessalonicenzen, zo dan vertroost elkander met deze woorden. Daar staat niet dat we het ooit begrijpen kunnen, nee. Daar wordt ook niet toe geroepen. Het is alles een geloofszaak. En u heeft een kind van God dat geloof, wanneer ze dat in de dadelijkheid van God krijgen. Wanneer ze over dood en graf heen mogen zien. Waar de Heer zal zeggen dat een zijn liefhebber zal doen beërven, dat bestendig is. En al de schatkamers zal vervullen. Dus, nu aan deze kant wel de ellendigste van alle mensen, menigmaal, ook in de doorleving van de diepe val in Adam, waar de gevolgen van gedragen moeten worden, zolang als we hier in dit leven zijn. Maar toch, nu Christus opgestaan is en de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn, Christus uit dat graf opgestaan, opgewekt, en volk zal dat voorrecht ook deelachtig worden. Durham die zegt in een van zijn predicaties, die oude schrijver, dat de Heere dat lichaam opbergt als in een doos tot de dag der opstanding. En dat dan in die dag der opstanding, wanneer Christus de doden zal roepen uit het graf, dat die graven zullen open en dat ze daarop staan zullen met een lichaam dat onsterfelijkheid is, onsterfelijk, gelijkvormig aan het lichaam van Christus. En dan dat ze de wens zullen verkrijgen wat bij de dood alleen maar ten dele was. Maar bij de opstanding uit de doden zal het volmaakt zijn om Gods aangezicht in gerechtigheid te aanschouwen en om verzadigd te worden met zijn goddelijk beeld. Dus, indien we nu alleenlijk in dit leven op Christus zijn opende, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Maar daar komt een eind, ook volgens kerk. Al hebben ze hier dezelfde nog zo diep ellendig gevoel. Misschien zit er nog wel een hier vanmiddag die het vanmorgen nog uitgedrukt heeft, die het gisteren nog gedacht heeft, de ellendigste van alle mensen, in donkerheid, in strijd, in banden en gevangenissen, maar nu Christus is opgewekt en opgestaan en u heerst als koning en u zal dat koninkrijk aan zijn vader overgeven. Dan houdt zijn middelaarsbediening op. Dan zal er geen profeet, geen priester, geen koning meer nodig zijn. Maar dan zegt Paulus in 1 Korinthe 15, dan zal God zijn alles en dat in al. We gaan nu eindigen, de tijd roept. Maar om daar nu in begrepen te mogen zijn, en er is nog wat anders. En dat is om daar nu in dit leven, terwijl dat we leven, het bewustzijn persoonlijk van te mogen ontvangen. Jong en oud, we reizen naar de eeuwigheid. En we weten niet hoe spoedig dat ons leven zal eindigen. Nee. De Heere kan ons leven afsnijden. In een ogenblik kan maanden en weken duren, maar we gaan sterven en sterven is God ontmoeten. En zalig zijn de doden in de Heere sterven, in de Heere. Niet de levenden, maar de doden. En ze zullen rusten van hun arbeid en hun werken zullen hen volgen. Dat het nog werkelijkheid mag worden, mijn onbekeerde medereizen. En in de tweede plaats, dat we beseffen mogen dat Christus de grond van de hoop en van de verwachting van zijn kerk is. En dat het niet buiten Christus omgaat. En geen Christus in je verstand, maar een Christus in je hart. Die door het geloof in je hart is wonende en in de liefde geworteld en gegrond. Dat we voor zelfbedrog bewaard mogen worden. We onderzoeken of we een nieuw schepsel geworden zijn in Christus Jezus. En dat al is het maar één keer in ons leven, mensen. Het gebeurt elke dag. Nee, het gebeurt elke dag. Maar al was het maar één keer in ons leven dat we erdoor mogen kijken en dat we er eens over mogen kijken en dat dat ons enige troost blijft in leven en sterven, dat we niet onszelf, maar het eigendom van die koning zijn geworden
die zijn kerk gekocht heeft, maar ook verlost en bewaard tot de dag van zijn komst in het oordeel, om dan met hem verenigd te worden voor eeuwig en altoos. Amen. Heere, ge mocht de waarheid bekrachtigen, uw naam nog groot maken van kind tot kind en geslacht tot geslacht. We dragen elkander op aan de troon van uw goddelijke genade. Ook die familie uit het oude vaderland, gedenk in al de verdriet, sterk ze in al de noden. En laat uw aanschijn over ons samenlichten, ook over degene die nog thuis mochten komen na de reis die ze gemaakt hebben, hier in dit land of uit het oude vaderland, dat ze met alles in die mogelijkheid hebben. En dat ge in de avond ons nogmaals samenbrengen en nog verlenen wat we niet kunnen missen voor tijd en eeuwigheid, om Christus willen. Amen. Onze slotzang is nu uit Psalm 130. Ik blijf de Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. En wat er verder volgt in Psalm 130, het derde vers.